Dit is een podcast van Clara. Berg en Dal. Op levenswandel met Padone.
Lucas van de Talen slingert al zijn hele leven lang. Van punker naar senator, van historicus naar cineast, van acteur naar criticaster. Moslim en islam zijn dan nooit ver weg. En dan volgt vaak geroep en getier van beide zijden. Daar vul je tot het einde van je dagen sociale media mee misschien. Het levert ophef en vertier maar weinig gesprek. Daar maken wij dan graag tijd voor een uur, laat ons hopen, voorbij de scheten en de kreten over zijn gedacht. Dag Lucas, zit je op een berg of zit je in een dal?
Ik zit ergens tussen de twee. Ik bekijk de schoonheid van de vallei en ik kijk naar de bergen achter mij en ik zie misschien in de verte een paar geërodeerde bergtoppen.
Waar jij lang bent geweest.
Ja.
Want het is toch wel zo, de laatste jaren, je mag je pen niet vastnemen of je mond niet open doen of er komt reactie.
Ja, dat is een beetje een algemene evolutie. Dat bestond natuurlijk vroeger niet. Maar de sociale media zorgen er wel voor dat iedereen zich een soort opperrechter, morele opperrechter voelt en zich op gelijke hoogte wil zetten van een opiniemaker, wat natuurlijk een grondwettelijk recht is. Maar soms loopt het toch wel de spuigaten uit, vind ik. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben het een beetje beu. Op mijn laatste column die ik geschreven had, naar aanleiding van die oerwoud-affiche en de reactie daarop van Dalia Hermans, heb ik 1000 reacties gekregen op Facebook. En op Twitter heb ik het Belgisch record gebroken van de dag van het aantal tweets. Toen schrok ik toch wel even, ja. Omdat veel van die dingen die mensen schrijven eigenlijk niet echt interessant zijn. Zeker de negatieven zijn echt zeer hard en zeer ad hominem. Daar schrik ik van. Ik ben niet bang van debat of van controverse of van mensen die mij aanvallen op mijn ideeën. Integendeel, ik vind dat wel tamelijk constructief. Maar wat ik niet begrijp, is dat mensen debat en persoonlijke aanvallen verwarren. Ben ik een beetje beu, ja.
Als je bespuwd en uitgescholden wordt, en ik heb het voor de aardigheid, want ik blijf van die dingen ver weg, toch maar eens even gedaan. Ja, dat gaat van we moeten hem aan de hoogste boom hangen en nu pak ik er de meest decente nog uit tot dood.
Ja, en ook verdachtmakingen, dat vind ik echt heel vervelend. Mensen die beweren, iemand schreef nu dat ik het hoogste pensioen heb van België. Kunt u dat voorstellen? Dat ik om een of andere reden een hoger pensioen zou hebben dan de eerste minister of dan een Europese rechter of zo. En je zegt dan, dat is niet waar, maar het probleem is dan dat die bewering blijft voortleven. En daar reageert daar een andere verontwaardigde op en die zegt, ja, hij is een graaier. En dan vraag ik aan die persoon, ja, maar waar haalt je dat nu uit? En dan zegt die antwoord dan meestal niet. Maar die dingen blijven bestaan, of nog erger.
Terwijl jij niet het hoogste, maar het op één na hoogste pensioen.
Ja, maar de dingen moeten juist gezegd worden. Nee, het ergste is echt de ad hominem aanvallen. Ja. Of mensen die teksten van mij zinnen verdraaien en dan op die verdraaiingen reageren. Dat is zeer vervelend, vind ik.
Dus daarom een uur lang voorbij het gescheld en het getier een beetje proberen de nuance op te zoeken. Zelfs met jou, Lucas van der Talen. Je hebt net een boek uit, Mijn Gedacht. Borduurt voort op de grote verwarring waar je al eerder over het islamitisch fundamentalisme schreef. Dit, denk ik, gaat verder ook.
Het is ook in de eerste plaats een boek. Het vertrekpunt is Brussel.
Ja.
De manier waarop Brussel bestuurd wordt. Ik heb daar een paar dingen toch heel veel over geschreven vorig jaar, over hoe Brussel onder Majeur met het Koninklijk Circus toch vreselijke dingen gedaan heeft. Of hoe het Eurostadion, hoe daar heel raar over wordt gekonkelfoest. En dan heb ik natuurlijk ook bekeken, mijn vorige boek is uitgekomen 2 weken voor de aanslagen van 22 maart vorig jaar. Dat was een beetje frustrerend, omdat ik daar niet heb kunnen over schrijven. Dus ik schrijf daar nu een beetje over.
Cynici zouden zeggen, je had geluk.
Ja, het is niet waar. Het boek, ik denk, had ik in het boek kunnen schrijven over die aanslagen, het had misschien vollediger geweest. Ik heb eens een boek geschreven, 3 jaar, 4 jaar geleden, en de titel was De tijdbom tikt verder. Ja, ik heb over veel zaken geschreven die toen ik ze schreef als schandalig werden weggehond, maar die uiteindelijk toch wel helaas geconfirmeerd zijn door de gebeurtenissen.
Je schrijft over van de integratie tot de mobiliteit, het hele pact. Ja. We leven in een klein België thuis. Ja. Mijn vrouw is Waalse. Ik citeer jou nu, ik heb het over mezelf. Ja. Ik ben Vlaming en mijn dochter is een zinneke. Dat kan heftige discussies opleveren, maar het helpt ook om je in de gevoeligheden van de anderen te verplaatsen.
Ja, ik heb op een manier heel erg geprofiteerd, ook van mijn Waalse schoonfamilie, omdat dat toch wel een echokamer is, waar je heel goed kunt zien wat de publieke opinie in Wallonië denkt over Vlaanderen. Dat is vrij hallucinant, hoor. En dat is ook iets dat niet verbetert. Dus je ziet toch, er is een zeker respect voor de Vlamingen, maar tegelijkertijd zijn wij denk ik allemaal voor Franstaligen toch een beetje verdacht. Mijn schoonbroer die heeft het klaargespeeld om mij te zeggen dat 30% van de Vlamingen racist zijn, want ze stemmen voor N-VA. Theo Franken is zo de baarlijke duivel, hoewel hij dan ook zeer populair is in Wallonië, zeer dubbelzinnig. Hè?
Ja.
Maar het is echt interessant om met een Franstalige getrouwd te zijn. Ik lees ook elke dag de Franstalige pers, ik luister naar de Franstalige radio, ik kijk naar het RTB-nieuws. Je ziet hetzelfde land, maar door een andere bril. En ik raad het iedereen aan die wil weten hoe dit land functioneert, en zeker in Brussel. Elk discours over een splitsing van het land, denk ik altijd, ja, maar wat gaan we dan in Brussel doen? En ja. In Brussel wonen ongeveer nu 180 verschillende nationaliteiten. Dat kan je niet meer een stad noemen van Vlamingen en Franstaligen. En dat is voorbij.
Ja, en dat is natuurlijk het probleem, onder meer ook omdat het een enclave is, hè? Net in...
Ja, maar het is een enclave die uitzwermt. Hè? Dat is iets dat men gelukkig heeft een beetje tegengehouden met de taalgrenzen, met de gewestvorming. Maar je ziet toch dat steden die dan verder liggen, dat voorsteden worden van Brussel. Dus mijn geboortestad Aalst, dat is echt een voorstad van Brussel. Je merkt dat ook aan de nieuwe bevolking, die internationaliseert ook.
Boon had dus gelijk, hij kwam van Aalst en hij schreef De voorstad groeit.
Ja, inderdaad. Huh? Ja, inderdaad. Ja.
Een beetje Fion, hè.
Boon heeft altijd gelijk.
Ja, hij heeft altijd gelijk. En waarom, dat zullen we straks bekijken. Lucas, toch nog even vooraleer we naar jouw eerste boek gaan dat je hebt meegebracht. Vind je niet dat jij jezelf wat aandoet door jezelf te versmallen vooral en te verschrompelen tot islamcriticus?
Maar ik ben geen islamcriticus, ik ben gewoon iemand die observeert. En ik doe dat natuurlijk als columnist. Dus ik heb een column in De Tijd en op de website van dit huis en...
VRT Nieuws, hè?
Een column is natuurlijk altijd beperkt. Maar ik vind van mezelf niet dat ik een rabiate islamhater zou zijn.
Dat heb ik niet gezegd, hè?
Nee, maar ik schrijf er veel over, omdat ik... Ja, er zijn gewoon dingen die men uit het oog verliest. Men verliest uit het oog dat er elke dag een aanslag gebeurt in de naam van een opperwezen dat niet bestaat. En dat die slachtoffers daarvan zowel ongelovige westerlingen als heel echt gelovige moslims zijn. En dat is elke dag, en dat gaat zo al door vanaf 9-11, 2001. Dat is als historicus kijken daarnaar, men zal dat later toch wel moeten beschouwen als een belangrijk historische gebeurtenis. Dat je daar die opmars hebt van die fanatieke islam, daar kan je niet naast kijken. Ja. Ook als je nu de reeks ziet van Jan Leijers over de islam in Europa, dan zie je toch dat dat niet bepaald in de richting gaat van een soort moderne islam, zoals het christendom geëvolueerd is, het katholicisme geëvolueerd is. Ik zou bijna zeggen, integendeel.
Ja, maar daaruit blijkt eigenlijk dat het een illusie is om te denken dat er zoiets bestaat als een Europese islam. Hè?
Dat vrees ik ook, ja. Maar ik ben in de eerste plaats iemand die zeer kritisch staat tegenover godsdienst. Ik ben zelf een atheïst. Ik ben nooit gelovig geweest. Maar ik ken wel de gevaren van het geloof, van het fanatieke geloof. Ik vind dat wij in Vlaanderen juist een ontkerkeling hebben meegemaakt, waarbij gelovige mensen nu hun geloof op een heel persoonlijke manier beleven, zonder dat er dingen gedicteerd worden door het Vaticaan. Mm-hmm. De Belgische katholieken die beleven hun godsdienst zoals zij dat willen, en dat vind ik heel sterk. Dat is een bijna een filosofische overtuiging die ik kan respecteren. Maar je ziet dat dat bij de islam absoluut niet zo is. Je ziet het toenemende succes van hoofddoeken, van de Ramadan en van het halal eten. Ja, dat is een merkwaardig fenomeen, hoor.
Maar krijg je ook niet het omgekeerde dat degenen die dat bekritiseren net zozeer een grote gelijk willen halen en dat je op den duur eigenlijk gewoon geen gesprek hebt? Punt. Er is alleen nog maar toon, geen debat meer.
Ja, ik blijf in de eerste plaats een observator. Ik ben altijd observator geweest als reportagemaker en nu als journalist. Ik woon ook in een multiculturele buurt die ik heb zien veranderen. Ik woon ook 40 jaar in Brussel. Ik denk dat ik toch wel weet waarover ik spreek. Ja. Als ik in de jaren 80 en 90 in Brussel rondliep, dan zag je nauwelijks gesluierde vrouwen. Het woord halal was onbekend en niemand sprak over de Ramadan. Je moet dat eens vergelijken met nu, 30 jaar later, is dat toch wel spectaculair.
Er hingen toen ook wel bordjes voor de cafés, défendu aux étrangers.
Aux étrangers, ja, maar dat was een kwalijke periode. Maar ik heb altijd gezegd dat uiteindelijk de enorme fout is geweest van het Vlaams Belang, van aan de linkerzijde een alibi te geven om niet na te denken over problemen die gepaard kunnen gaan met multiculturaliteit en vooral met de nieuwe godsdienst. Dat heeft de linkerzijde niet willen doen, omdat je werd onmiddellijk afgeschoten als racist. Als je gewoon, zelfs als historicus, ik zeg het nogmaals, de bedenking maakte dat je toch wel niet altijd zo alles door een roze bril moet bekijken. Dat het normaal is dat mensen ongerust worden als hun wereld verandert, als hun wereld wordt gemondialiseerd, dan is dat normaal dat mensen daar toch even van schrikken. En dan moet je niet iedereen wegzetten als racist die daarover gezegd wordt.
We zijn het al voorbij, ja. Ophef en vertier, ga naar jouw eerste boek, want net zozeer als iedereen hier in Bergendal, mag je een paar boeken meebrengen. Je begint met Albert Camus, Le Mythe de Sisyphe, de mythe van Sisyphus. Een boek uit 1942, dus je zit in de volle Tweede Wereldoorlog. Het bestaat, zo schrijft hij al meteen, eerste pagina, maar één werkelijk ernstig filosofisch probleem, de zelfmoord. Oordelen of het leven wel of niet de moeite waard is geleefd te worden, is antwoord geven op de fundamentele vraag van de filosofie. Al het andere komt pas daarna.
Ja.
Dat is een mokerslag, hè?
Dat is een mokerslag, ja, maar het was voor mij een mokerslag. Ik heb in de masters, moet je nu zeggen, in de licentiejaren aan de VUB, een keuzevak filosofie gevolgd bij professor Weyenberg. En professor Weyenberg is nog altijd een zeer grote Albert Camus-kenner. En die sprak ons op een namiddag, ik weet het nog goed, het was een dinsdagnamiddag, sprak die over Camus en hij begon dat uit te leggen. Dus het existentialisme, het idee van het absurde, het idee van hoe dat je kunt van jezelf en van de realiteit vervreemd zijn, dat je eigen in de spiegel ziet en dat je denkt, wie is dat? Mm-hmm. En dat hele boek gaat daarover. En dan heeft hij dat prachtige beeld van Sisyphus. De mythe van Sisyphus is dus een man die een rotsblok moet naar als straf. Hij wordt gestraft door de goden.
Dat is belangrijk, hè?
En hij moet een rotsblok heel zijn leven, heel zijn eeuwig leven, dus na zijn dood, want hij was nog eens levend geworden. En dan waren de goden zo kwaad, want hij wou dan niet terug dood. Dat is een heel mooi verhaal.
Hij wordt eigenlijk gestraft door de goden met de meest ernstige straf die er bestaat, namelijk de zinloosheid. Dat komt erop neer.
Ja, de zinloosheid, ja. De eeuwige zinloosheid.
Ja, dat en rollen van die rots.
Van die blok. En als die rots bijna boven is, dan dondert ze weer naar beneden en mag hij weer beginnen. En het geniale van Camus, dat is het laatste hoofdstuk van het boek, dat is dat hij niet kijkt naar het moment dat iedereen kent, namelijk die arme man die die blok naar boven duwt, maar dat hij kijkt naar het moment dat die man, die rots is weer naar beneden gedonderd en hij gaat naar beneden. Daarover gaat het stuk dat ik gekozen heb.
Ja, maar dat is inderdaad geniaal, omdat dat is eigenlijk bijna een Copernicaanse omwenteling van denken. Hè? Want wat Camus daar zegt is, We moeten ons Sisyphus als een gelukkig mens voorstellen.
Ja, dat is fantastisch, hè? Ja, ik vind hem toch wel tamelijk geniaal, hoor. ik vind het altijd heel jammer dat hij omgekomen is in een auto. Ja, want ik denk dat die man nog heel veel mooie dingen... Hij was zo lucide en hij was ook in tegenstelling tot Sartre op politiek vlak heel duidelijk. Hij heeft niet zoals Sartre de Sovjet-Unie verdedigd. Hij heeft zich daarvan afgekeerd. Dat is toch wel belangrijk in die fase geweest.
Ja.
Een heel mooie man ook, een heel wereldse man ook. Hij hield geweldig van rugby bijvoorbeeld. Dat maakt hem zo sympathiek voor mij. Het is een beetje de James Dean van de filosofie.
Ja,
hij ziet er ook heel aantrekkelijk uit.
Ja, absoluut.
Het is niet gelijk als je Sartre ziet, ja, dat is toch wel iets anders.
We gaan luisteren naar...
Het stukje van dus Albert Camus, helemaal op het einde van het boek.
Lucas van der Talen leest uit de Sisyphus, de mythe van Sisyphus.
Camus kijkt dus naar de man die blok achterna stapt. Ik zie hoe deze man met zware, doch gelijkmatige stap naar de marteling afdaalt, waarvan hij het einde niet kent. Deze tijd die als het ware een op adem komen is en die even zeker terugkomt als zijn onheil, is de tijd van het bewustzijn. Op die ogenblikken waarop hij de top verlaat en langzamerhand naar de holen der goden afzakt, staat hij boven zijn noodlot. Hij is sterker dan zijn rots. Deze mythe is tragisch omdat de held ervan bewust is. Waaruit zou tenslotte zijn straf bestaan als bij elke stap de hoop op succes hem nieuwe kracht zou geven? De hedendaagse arbeider werkt zijn hele leven dag in dag uit aan hetzelfde stuk werk en dit lot is niet minder absurd. Maar tragisch is hij slechts op die zeldzame ogenblikken waarop hij bewust wordt. Sisyphus, de onmachtige en opstandige proletariër der goden, kent de hele omvang van zijn ellendige toestand. Daaraan denkt hij tijdens zijn afdaling. Het helder inzicht dat zijn eigenlijke kwelling zou moeten veroorzaken, bewerkstelligt tegelijkertijd zijn overwinning. Er is geen noodlot dat niet door verachting overwonnen kan worden.
Wat een laatste zin. Er is geen noodlot dat niet door verachting overwonnen kan worden. Je moet dus berusten en ook verachten.
Ja.
Je eigen noodlot eigenlijk. Hè?
Ja.
Nu zeg jij, een paar jaar terug, ik weet niet of ik dat mag aanraken, verwijs onder meer naar de Beauvoir en naar... De wijsheid van de berusting, dat je dat ook zo vond en daarom in therapie bent gegaan.
Ja. Maar ik denk als iemand in therapie gaat, zijn er heel veel redenen voor. Ik vind uniek aan een therapie, ik heb dat dus gemerkt, ik doe dat al 3 jaar, dat je ergens naartoe gaat om met iemand te spreken die naar jou luistert en die nauwelijks tussenkomt. En het is een unieke situatie. Het is een situatie die je in geen enkel andere context hebt. Vele mensen denken, ja, ik doe aan zelftherapie of ik heb diepzinnige gesprekken met een vriend. No. Het gaat over een persoon met wie je dan geen band hebt. Geen emotionele band, geen vriendschappelijke band, geen amoureuze band. Maar die wel naar jou luistert. En jij luistert ook naar jezelf. En jij zegt dingen waarvan je niet gedacht had dat je ze ging zeggen. En vooral, je legt verbanden. En dat vind ik vrij uniek, ja.
Maar die therapeut die naar jou luistert, doet dat wel tegen betaling.
Juist daarom. Hij heeft geen andere... de band is heel duidelijk. Jij betaalt iemand om naar jou te luisteren, maar hij gaat je wel helpen. Hij gaat wel verbanden leggen zelf, wat bijzonder interessant is. Wijzen op tegenstellingen die jij niet hoort.
En
Waarom doe je dat dan zo laat in je parcours, moet ik bijna zeggen? Niet als, ja, als je zegt, als je in een midlifecrisis zit, dat is duidelijk. Dan ga je in therapie, maar toch niet naar je 60ste toe.
Toch wel. Ik vind dat je dat op alle leeftijden... Ja. Ik weet niet of dat je dat op alle leeftijden kan doen. Dat weet ik echt niet.
Op je 20ste?
Ik denk
toen dat... je daar de storm en drang op het podium stond.
Ja, maar je moet toch eerst een beetje perspectief hebben, nee, natuurlijk. Hè. En je krijgt pas perspectief als je begint de bilan op te maken, als je begint dingen te zien, als je begint je eigen gedragingen te interpreteren... Het heeft heel veel te maken met het feit natuurlijk dat ik mijn vader niet gekend heb. Dat ik dus, mijn vader is gestorven voor mijn geboorte. Dat heeft mij gemarkeerd. Maar dat heeft mij gemarkeerd op een vrij grondige manier. En
je vrouw is ook therapeut?
Mijn vrouw is psychanalyste, ja. Maar dat is natuurlijk haar beroep. En natuurlijk, het is interessant om daar met haar over te spreken, maar het is in de eerste plaats mijn vrouw. En zij is niet een psychanalytica. Hmm. Dus dat is iets helemaal anders. Maar ik ken de wereld wel een beetje. Maar zij heeft mij al heel lang geleden gezegd... Ja, waarom doe jij geen therapie? En ik was er een beetje toch wel wantrouwig tegenover. Hmm.
Dit is toch een reden. Dan worstelt je toch met dingen. Met jezelf, met de wereld, met de connectie met de wereld.
Maar omdat je bilans opmaakt. Omdat je begint te kijken naar je hele leven. En je afvraagt, hoe komt dat ik dat toch... Dat ik toch zoveel dingen herhaald heb en dezelfde fouten gemaakt. En dan wil je daar toch de oorzaak van ontdekken. En je kan ook soms heel... Ik heb momenten gehad dat ik toch wel vrij depressief was. Ja. Zeker in de periode dat mijn zus gestorven is, 10 jaar geleden. Ik heb daar een boek over geschreven.
Ja.
Maar ik zoek ook een beetje... Toch een beetje troost in therapie. Ja. Want ik heel recent zei ik tegen mijn therapeut, als ik terugkijk nu, zou ik... Ik dacht aan... Ik heb er nadien van gemaakt dat het een grafschrift zou kunnen zijn, maar dat ik zou op mijn graf zeggen, het was niet gemakkelijk. Het was niet gemakkelijk. En ik meen dat ook.
Is het waar?
Ik meen dat ook, ja. Ik denk dat dat misschien een vorm van troost is als ik mijn stiefdochter heeft een kindje van 1,5 jaar en als ik dat mannetje vasthoud, dan begrijp ik wat ik nooit gevoeld heb en wat de gevolgen daarvan geweest zijn. Dat niet beleven van die vaderlijke band en die vaderlijke hand, letterlijk. En dan denk ik, ja, ik heb het toch wel gedaan. Ja. Ik heb mijn weg gevonden, ik heb dingen gedaan die... Ja, en als ik daaraan denk, denk ik, ja, maar dat was toch maar dus en zo, of dat was toch, waarom heb je dat in hemelsnaam gedaan? En dan verzucht ik, ja, nobody's perfect. Het was niet gemakkelijk, het was niet gemakkelijk.
Cecil McLaurin, Selvent met Fascination. Bij mij zit Lucas van der Talen. Hij is historicus, ex-zanger, ex-politicus, veel ex.
Ik ben nog altijd zanger, hoor. Ik ben geen politicus meer, maar ik zing nog altijd met mijn band La Vie Belle.
La Vie Belle, hè? We gaan daar straks naar luisteren, trouwens, dat je dat volhoudt. En hij speelt ook monologen. Je zei daarnet voor Cecil McLaurin zelf, want het is allemaal zo erg niet. Dat is nu toevallig ook... Want daar ben je toch sterk in, hè? Dat ze smokkelen van product placement. Dat is toevallig ook de titel van je monoloog in het Aalsters.
Ja, het is allemaal zo erg niet.
Hoe zeg je dat in het Aalsters eigenlijk?
Het is eigenlijk allemaal zo erg niet.
Ja.
Dat is mijn moedertaal. Ik spreek nog altijd tegen baby's en honden en katten spreken nog altijd Aalsters. Of als ik vloek in het verkeer of zo. Ik ben een fietser in Brussel, dus ik krijg wel eens te maken met verkeersagressie. Dan is mijn eerste intuïtieve reactie altijd in het Aalsters.
Oh, kijk.
Ja, dat is mijn moedertaal. Ik heb 6 jaar alleen maar Aalsters gesproken. En toen ik naar het eerste leerjaar ging, toen zat ik in een klas van 30 jongens, waarvan één jongen ABN sprak, algemeen beschaafd Nederlands. En die leraar die begon in een Aalsterse versie van het schoon Nederlands tegen ons. En wij begrepen daar niet veel van, hoor. Ik heb echt Nederlands geleerd in het eerste studiejaar. Ik ben dus perfect tweetalig. Ik spreek Aalsters en Nederlands.
Ja, maar we spreken niet over de 19e eeuw, hè?
We spreken over het jaar des heren 1965 of zo.
Ja. Oh, my, oh, my, oh, my.
Ja, ja.
Lucas, toch even over dat Aalst. Is het zo dat de jongen wel uit het dorp kan verdwijnen, maar het dorp nooit uit de jongen?
Wel...
Dorp of stadje?
Ik hou van Aalst. Ik hou van een zekere Aalsterse mentaliteit. Ik kom er nog altijd graag. Ik heb zo een beetje een traditie opgebouwd van monologen te doen die ik alleen maar in Aalst speel. Ik vind dat wel leuk. Ik heb altijd een heel warm gevoel. Ik loop ook graag door die straten, omdat er natuurlijk die straten zijn geplaveid met jeugdherinneringen. Dat is heel, heel prettig. En Louis Palbon is geboren in Aalst en schrijft ook veel over Aalst. Maar Aalst, Louis Palbon heeft ooit over iemand gezegd, ja, hij is geniaal, maar hij heeft te korte beentjes.
Yes. Ja.
En
ja,
dat is wat mij altijd een beetje tegengehouden heeft om in Aalst te blijven, bijvoorbeeld.
Ja.
De stad zou kunnen zoveel mooier zijn en zoveel groter. En dat lukt net niet in Aalst. Maar dat is ook een aspect van Aalst dat ik wel leuk vind, eigenlijk.
Ja, ja, ja. Ja, dat is,
het is vooral de manier... In Aalst lacht men met alles, maar ook met zichzelf.
Ja.
En dat vind ik heel prettig, die typische Aalsterse mentaliteit, die op andere vlakken heel enervant kan zijn, omdat Aalstenaars lachen ook met iedereen, spotten met iedereen die ambitie heeft. Het zal toch niet lukken, hè. Maar ja... Het is je afkomst, hè. Ik wil dat absoluut niet verloochenen, maar ik ben er weggegaan als ik 18 was. Hè.
Ja, je wilt het niet verloochenen, maar je wilt het ook niet aan de andere kant, wat ook wel eens vaker gebeurt, hè, uit nostalgische overwegingen, dat je het op een pedestal zet, dat je het gaat glorifiëren.
Oh nee, dat is absoluut niet zo.
Nee.
Maar dus mijn roots liggen daar, ik zal het ook nooit ontkennen. Ik cultiveer ook het Aalsters, ik spreek... Met mijn moeder en met mijn Aalsterse vrienden spreek ik nog altijd plat Aalsters en ik vind dat een heel prettig dialect.
Als je wil weten waar eigenlijk iemand voor staat, dan moet je ook naar zijn jeugd gaan. Dat geloof ik toch nogal, in de kindertijd. Je gaat een stukje lezen dat je al eens eerder voor de radio hebt gebracht, volgens mij, maar lang geleden.
Ja, Paul Jacobs had een programma Vriend en Vijand.
Juist, op Radio 1.
Op Radio 1, ja. En zoals bijna alle programma's van Paul, was dat toch wel een legendarisch programma.
Ja.
En hij vroeg dus van te spreken over invloeden in het leven. En bij mij, ik heb het recentelijk dus herlezen, zeg ik van in het begin van dat ik meer ben beïnvloed door stromingen dan door persoonlijkheden, hoewel dat ik zou dat nu wat nuanceren, maar het gaat over ontmoetingen met bewegingen en met boeken, eigenlijk.
Ja, ja. Dus eigenlijk, zoals je dat in de romanstraditie hebt, je kunt coming-of-age-romans hebben, waar eigenlijk... Of beeldingsromans,
ja,
aan de ene kant, aan de andere kant, ideeënromans. Ja. En jij bent iemand duidelijk van de ideeën.
Ja. Zoals we net zeiden met het boek van Albert Camus, dat is een boek dat mij echt gevormd heeft. Maar ik heb ook een boek gelezen in mijn laatste jaar van de humaniora over de Spaanse burgeroorlog. Dat heeft me geweldig, geweldig, geweldig beïnvloed. Dat is heel vreemd. Een boek dat ik toevallig had meegenomen uit de bibliotheek, waarin werd gesproken over de rol van de anarchisten in de Spaanse burgeroorlog, hoe die werden vernietigd door de Stalinisten. En ik denk dat mij dat beïnvloed heeft voor de rest van mijn leven. En zo zijn er nog... maar ook bewegingen dus. Hè? Ja. Ook bewegingen van de tijd. Ik denk dat je daar toch...
Oh ja, oh, zo bedoel je het.
Ja, beweging. Niet... Het zijn tegelijkertijd boeken, ideeën uit boeken, maar ook bewegingen. Dus je bent een kind van je tijd.
Maar beweging, daarmee bedoel je niet clubs, niet...
Nee.
Maar echt...
In mijn geval ging dat over de emancipatiebeweging van,
golven.
Van de vrouw bijvoorbeeld. Ja, dat heeft mij geweldig beïnvloed. Ja. En in die mate, zelfs dat ik nog altijd denk dat mijn grootste probleem met de islam de positie van de vrouw is.
Ja.
Ik ben groot geworden. Ik ben een kind van een generatie waarbij het evident was dat jonge vrouwen naar de universiteit konden gaan. Mijn moeder bijvoorbeeld, die komt nog van een generatie waar het absoluut not done was. En waar er slechts één van haar vriendinnen naar de universiteit gegaan is. Dat was echt de grote uitzondering. En ik ben dus groot geworden in de jaren 60. En daar zie je al dat absoluut geen... Dat die positie van de vrouw de gelijke wordt van die van de man. Of toch ernaar evolueert.
En
dat heeft mij geweldig beïnvloed.
En hoe dan? Dat ga je nu voor ons lezen. Lucas van der Talen.
Ik ben geboren in het jaar van de Expo, in 1958. Ik was dus 10 toen in 1968 Europa in vuur en vlam stond. Mei 68 is voor mij niet zo determinerend geweest als voor mensen die gedoemd waren om student te zijn in die tijd. Ik heb er enkel de echo's van gehoord. Ik zat in het vierde leerjaar en wij waren toen al zo onder de indruk van die straatbetogingen dat wij op de kleine speelplaats van het Koninklijk Atheneum in Aalst zelf demonstraties organiseerden. Wij marcheerden in grote cirkels en we scandeerden slogans. Tenminste, we probeerden te scanderen. Leuven Vlaams bijvoorbeeld, maar mijn buurman maakte daar altijd Leven Vlaams van. Belangrijker voor een opgroeiende puber waren bewegingen als Dolomina en het rode boekje van de scholier. In dat rode boekje dat uit Nederland kwam, stond alles beschreven wat je je maar kon voorstellen. Van de onderdrukking van de arbeider tot hoe je moest masturberen. Ik had het boekje op een subversieve manier te pakken gekregen. Tenminste, dat dacht ik, want het was gewoon te koop in de boekhandel. Wel deden er geruchten de ronde dat het in beslag zou worden genomen. Dat er een razzia-opkomst was van de Vlaamse politie. Dus wat deed ik? Ik ben het boekje beginnen in te spreken op de bandopnemer van mijn vader. Want die hadden we als een reliquie bewaard. Ik nam het boekje op, opdat het voor het nageslacht bewaard zou blijven in de toekomstige politiestaat die België zou worden. Pas na mijn 12e is het staatsonderwijs gemengd geworden, dankzij de enige geniale maatregel die minister De Croo ooit heeft genomen. Dankzij De Croo heb ik de vrouw ontdekt.
Je zou het moeten horen.
Hij weet het.
Hij weet het.
Hij weet het.
En hij is trots.
Hij is trots. Ik heb er een voorstelling over geschreven ooit, die ik in het Frans heb gespeeld.
Juist.
En hij is komen kijken en hij weet dat. En sindsdien zijn wij toch wel, ik zeg niet vrienden, maar is er een soort groot wederzijds respect tussen ons.
Geweldig. Hoe heet dat trouwens weer in het Frans? Marina?
Marina.
Comment Herman de Croo m'a sauvé la vie?
Ja.
Dat klinkt wel chic.
Het was ook een heel grappige voorstelling.
We gaan nog een beetje naar jouw Frans luisteren, maar dan in een nummer, Victoria. Met La Vie Belle. Je zei dat straks, je verbeterde mij. Ja, maar ik zing nog altijd. Je bent een paar jaar terug weer beginnen zingen met La Vie Belle. Dat was heel lang geleden. Gedebuteerd in 1977, geloof ik.
Inderdaad.
Dat was een klots spermatozoïde.
Ja.
Een beetje uit... En ja... Die Victoria, dat is zo'n beetje jullie lijflied geworden, denk ik, als ik dat zo mag zeggen.
Dat is onze grootste hit, zal ik
maar zeggen. Ja. This is the story of Victoria. Honi soit qui mal y pense, but though she's young, rich and beautiful, I know I will never love her. Zing jij?
Ja, maar die Victoria heeft...
Echt bestaan.
Ze is helaas een paar jaar geleden overleden aan kanker.
Oh.
Ja, tragisch hoor. Maar het is nooit mijn vriendin geweest. Maar ik heb haar wel gekend. Ze woonde in Parijs. Het was een vriendin van mijn schoonzuster eigenlijk. En toen we daarbij gingen, toen had ze de neiging om altijd van die zinnen te zeggen... Ah, vous savez, je suis tombé amoureux d'un type formidable. En dan bleek dat een paar weken nadien weer niks te zijn. En ik heb me dan geprojecteerd in de plaats van zo'n dat ze zo'n enormiteit zegt, tu sais, je vais me marier, zegt ze dan. En dan heb ik denk ik de enige goede zin geschreven in mijn leven. Dat is echt, dat durf ik zeggen, dat is een goede zin. Ik heb er veel geschreven die veel minder goed waren, maar ja. Die ene zin, dat is, I smile and I eat my crêpe flambé. Dat is toch wel een leuk zinnetje, vind ik.
Let me tell you about Victoria. She's young, she's rich and beautiful. She lives in Paris in a nice apartment. Met her one day at La Tour Eiffel. Me to come, try to refuse, but I don't know how to do it. When she says,
oh, je suis tombée amoureuse d'un type formidable,
I know this girl will never change. Victoria, what kind of girl are you? Victoria, what kind of girl are you?
Oh, you drive me crazy.
She's got a sports car, she drives me around. Pays me a meal at Chez Maxim's. And then she says,
tu sais, je vais me marier.
I smile and I eat my crêpe flambé. Victoria, what kind of girl are you? Victoria, what kind of girl are you?
Victoria van La Vie est Belle met Lucas van der Dalen.
Berg en Dal met Padone.
En dus met hemzelf. Niet alleen een historicus, een ex-politicus, maar dus ook een zanger. Heb je dat nodig als uitlaatklep of neem je dit heel ernstig?
Ik heb altijd graag op het podium gestaan. Ik zeg wel eens, je hebt twee soorten mensen. Je hebt mensen die graag op het podium staan. Je hebt mensen die niet graag op een podium staan. Je hebt mensen die niet graag een publiek ding doen. Je hebt er die dat goed kunnen, je hebt er die dat niet goed kunnen. Ik denk echt dat ik iemand ben die weet wat je moet doen op een podium. Ja. En ik heb dat altijd heel graag gedaan, als kind ook al. En dat was inderdaad een manier voor mij om mij te integreren in een groep. Want dat was niet evident voor mij, ook door, weer al door dat ik was heel erg op mezelf gericht, omdat ik zo groot geworden ben in feite, zonder een grote broer en zonder een vader, met een zus die wel groter was, maar die toch in een andere wereld leefde. Dus ik was heel erg op mezelf gericht. Ja. En dan ontdek je dat als je dan zoiets doet, dat de mensen mee lachen, dat wel prettig is. En dat ik mij altijd goed gevoel heb. Je kunt mij nu zeggen van, kijk, we hebben een verrassing voor u. Je moet nu naar Forst Nationaal en het zit daar 10.000 man. En je moet daar iets gaan vertellen, 10 minuten. Ik zou zeggen, yes, ik ga er graag naartoe.
Je gelooft er of niet? We gaan nu naar Forst Nationaal.
Ja! Lekker!
Ja. We gaan even terug naar 1970. We zitten volop in de Vietnamoorlog, het conflict met het Midden-Oosten, de toenadering tussen Oost- en West-Duitsland. Herinner u Willy Brandt, toenmalig bondskanselier, die een bezoek brengt aan Oost-Duitsland. België, stakingen, de staatsherziening van 1970, de BTW die wordt ingevoerd, de flower power nog altijd, de nadagen van Love, Peace and Understanding, Jimi Hendrix is dood. Maar daar schrijft Louis Palbon allemaal niet over,
nee.
Of slechts in de marge. Hij deelt zijn alledaagse beslommeringen met de lezer. Zijn gezondheid, die van zijn vrouw Janneke, zijn kleinzoon David. Hij klaagt over griep, over reuma, over ontstoken oogranden. Dat hij de drank heeft afgezworen, zeer tijdelijk blijkt dan. Zijn tuin, de jeugd van vandaag. Enfin, we hebben het over de boontjes van Louis Palbon, die hij 20 jaar lang, van 1959 tot zijn dood in 1979, zal schrijven. Elke dag bijna, behalve dan als hij even ziek is of met vakantie, in De Vooruit. De toenmalige socialistische krant De Vooruit. Je bent van Aalst, maar dat kan niet alleen de enige reden zijn waarom je nu Louis Palbon straks gaat lezen.
Maar de eerste reden is eigenlijk dat ik Bon toch wel de belangrijkste auteur vind van de Lage Landen van de vorige eeuw, zonder enige twijfel. Het is niet omdat ik ook het grote plezier heb om voorzitter te zijn van het Louis Palbon genootschap dat ik mij gedwongen voel om Louis Palbon te kiezen. Maar Bon is ook een schrijver die mij geweldig heeft beïnvloed. Die directe stijl van Bon heeft mij geweldig geïnspireerd. Toen ik voor het eerst die eerste boeken las van Bon, De Voorstad Groeit, Vergeten Straat. En dan later De Kapellekkenzebaan, dat toch wel een heel, heel... Wat ik zo fantastisch vind aan Bon, is dat hij voor De Kapellekkenzebaan had hij dus een traditionele versie geschreven, het verhaal van Ondineke. Dat was een gewoon boek in de stijl van zijn vorige, dus De Voorstad Groeit en zo. En hij heeft dan een artistieke crisis meegemaakt en heeft dat manuscript weggesmeten.
Mm-hmm.
En is opnieuw begonnen. En dan heeft hij dat magistrale een mozaïek geschreven dat De Kapellekkenzebaan is geworden, waarin dat verhaal van Ondineke als een rode draad zit. Maar hij is dus, vind ik echt toch wel het meest geniale moment van Bon, dat hij dat gedurfd heeft, dat hij dat gekund heeft.
Het oerboek Ondineke, zoals Humbeek het noemt.
Maar dat hij dus dat manuscript heeft weggesmeten.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Omdat hij vond dat het te traditioneel was. En ja, dat is een zeer bijzonder boek. Het is ook... het is geen gemakkelijk boek, omdat het omvangrijk is. Het is een boek in 2 delen. Zomer te Termuren hangt er nog aan. Maar het is toch wel, denk ik, ja... Ik ben misschien slecht geplaatst om dat te zeggen, maar ik vind het echt toch wel... staat zeker in de top 3 van de belangrijkste Nederlandstalige werken van de vorige eeuw. En het is iets dat iedereen nog altijd zou moeten lezen.
Ja, je zegt, eigenlijk zou iedereen moeten verplicht worden minstens 1 boomboek te lezen.
Maar verplicht, dat levert meestal toch niets op. Maar
je hebt het gewoon gezegd, hè?
Ja, maar ik bedoel, het heeft mij geweldig veel deugd gedaan om het te lezen. Zoals ik ook... Het deed mij een beetje denken aan Voyage au bout de la nuit van Céline. Dat ook zo'n roman fluiten is waar dat je in verzinkt en meedrijft. Maar in de Kapellekkenzebaan zit ook zoveel diverse zaken en
ik ben jullie eeuwig dankbaar, en nu moet ik je als voorzitter aanspreken, hè, president, niet fondateur van dat Louis Paul Boongenootschap, dat jullie die boontjes terug hebben eruit gebracht. Ik hoop nu tot het einde, 1979.
Dat is de bedoeling, ja.
Elk jaar. Als u thuis luistert, koop het. We hebben er geen enkel aandeel bij. Ik neem aan jij ook niet, Lucas.
Nee, het wordt geschonken aan wie lid wordt van het Louis Paul Boongenootschap.
Ah ja.
Dat is een serieuze incentive.
Ja.
Om lid te worden.
Sowieso.
Dan krijg je elk jaar het exemplaar.
Ik wil toch nog eens even wat citeren uit die boontjes van hem uit 1970. De jeugd van vandaag, met wapperende baard en hoofdharen in een sortiment hippies kledij, schrijft hij, die uit zijn bos, hij woonde daar aan een bos, tevoorschijn komen. Als ik ze bij schemeravond had gezien, ik zou meteen de politie hebben opgebeld, uit angst dat het een voltallige roversbende kon zijn. Bon, Lucas van der Talen, is op dat ogenblik, je gelooft het nooit, even oud als jij nu bent.
Ja.
Kortom, een oude zeur.
Een oude zeur, zoals sommigen mij verwijten ook een oude zeur te zijn. Maar hij heeft ook de nodige zin voor humor, want je begrijpt wel dat hij, wat hij daarmee bedoelt. Maar ik vind dat geen schande. Ik kan me nu ook verbazen over de jeugd van tegenwoordig. Als ik zie hoezeer de mobiele telefoon hun leven bepaalt, hoe ze rondlopen door de stad met een koptelefoon over hun oren, dus zich volledig afsnijdend van de realiteit. Ik vind dat een beetje bezwarend. Ik vind ook een beetje raar dat die generatie zich zo klakkeloos onderwerpt aan de bevelen van Mark Zuckerberg van Facebook, dat daar geen reactie tegenkomt. Je ziet ze continu communiceren via Facebook. Terwijl ik dan denk, maar is er nu niemand niet die reactie gaat hebben zoals de hippies hadden tegen de consumptiemaatschappij, of zoals de punkers hadden, waar ik zelf toe behoorde, van fuck the system. Nee, ze gaan allemaal heel gedwee mee in het system. Ook de muziek heeft daar last van. De muziek wordt gemaakt zoals ze moet klinken. Er wordt gehoord geen opstand meer. Dat is heel spijtig, vind ik. Ik vind niet dat je opstand voor de opstand moet prediken, maar iemand als Zuckerberg zou toch wel eens op zijn plaats mogen worden gezet door een jonge Vlaamse punkgroep.
Eigenlijk komt het erop neer dat ons leven wordt bepaald door algoritmes.
Ja, inderdaad.
Of het nu muziek is, of het is nu de social media, het is je aankoopimpuls, allemaal algoritmes.
Algoritmes, ja. En als je ergens op een website geweest bent, dan als bij wonder word je dan bestookt met advertenties van die website. Dat is toch... Ik begrijp niet dat daar niet meer reactie tegenkomt. Mm-hmm. En Zuckerberg ook, die heeft heel perfide plannen. En als daar dan reactie op komt, dan duurt het toch wel heel lang voor hij daarop reageert. Nu wil hij China inpalmen en dan gaat hij aan de Chinese president vragen of die een naam wil uitkiezen voor zijn zoontje toen dat ging geboren worden. En maakt hij foto's van zichzelf terwijl hij jogt in de ochtendmist, in de bezoedelde ochtendmist van Peking. Ja, dat is zo een
Google doet het ook, hè? Is bereid om mee te gaan in de censuur van China,
natuurlijk. Maar waar hoor je daar reactie tegen? Ik lees daar wel eens een artikel over, maar je ziet dat die mensen, die jonge mensen, ik begrijp het niet goed dat daar... Misschien komt het nog, ik hoop het echt. Er zijn natuurlijk basisbewegingen die daar niet mee bezig zijn, die daar zich van afkeren. Maar als ik mijn studenten zie, ben ik toch een beetje ongerust. Ik vraag me af, wat voor een generatie is dat die geen krant meer leest? Ik zie geen kranten meer, ik zie geen tijdschriften meer. Dat is allemaal verdwenen, ja. Hmm. Kijk, de oude zeur heeft gesproken.
Voilà. De voorzitter van het Louis Paul Boon Genootschap. Ja. We gaan nog even luisteren naar Bach, Lucas.
Ah, ja, maar dat is iets fantastisch, hè.
Ja?
Ja, dat
zegt
is,
de oude punker.
Ja, ja, maar ik heb altijd van klassieke muziek gehouden. Hè. Ik heb altijd, ook in mijn zwaarste punkperiode, naar de kwartetten van Beethoven, Mozart, altijd geluisterd. En ik heb Bach natuurlijk ontdekt. Bach, de piano van Glenn Gould, is me altijd dierbaar geweest. Maar dan heb ik de cantates ontdekt. Ik heb gedurende een periode heel veel naar cantates geluisterd. En de 50ste cantate is heel merkwaardig. Ze is onafgewerkt. Maar je hebt daar een magistraal koraal refrein in Nun ist das Heil. En dat is verpletterend. Ik heb dat eens gebruikt in een voorstelling, als introductie van een voorstelling. En telkens was ik daardoor overrompeld. Dat is zo schoon. Als je dan weet hoeveel Bach geschreven heeft, maar dit is toch wel een van zijn mooiste dingen, hoor.
Nun ist das Heil und die Kraft.
Und die Kraft.
Thank you.
De 50ste kantate, de onvoltooide van Bach, Nun ist das Heil und die Kraft.
Ik denk dat dat onvoltooid is. Als je zoiets schrijft, moet daar dan nu op volgen.
Ja.
Allee, dat is, er zijn nog een paar stukjes achter, maar het is zo ongelooflijk fantastisch opgebouwd met die verschillende koren boven elkaar. En dan komen daar die blazers bij en ja, die drums, zal ik maar zeggen. Hè.
Ja.
Ik vind dit echt van een onbeschrijfelijke schoonheid. En ik ben er elke keer zwaar door ontroerd als atheïst, want het gaat natuurlijk over het heil en de kracht van God. Maar ik kan het even goed vervangen als dat het gaat over de schoonheid van het leven. Hè. Maar het is zo mooi opgebouwd. En op het juiste moment komt daar dan veranderd die melodielijn. Het is echt een song, hè.
Mm.
En hij deed dat dus elke zondag. Hè? Er is zo een cantate voor elke zondag.
Ja.
Je moet dat dus zien, ook hoe dat moet geweest zijn in zo'n kerk in daar, zo dat je daar zat en dan krijg je dat over u, zeg. Ja. Amai, amai, amai.
Lucas van der Talen, wat is jouw credo?
Luctor sed emergo, dat schreef ik in mijn klasdagboek toen ik 14, 15 jaar was. Dat wil zeggen, ik vecht en ik kom eruit eigenlijk. Hè. Ja. Ik overleef, ik kom naar boven.
Ja, en ik, ja.
Maar het is dus weer een beetje zoals ik zeg van mijn grafschrift, het is niet gemakkelijk, het was niet gemakkelijk. Het is een beetje hetzelfde. Luctor sed emergo, ja, ik moet vechten om te overleven, maar ik overleef wel. Ja.
Als je deze Bergendal wil beluisteren, kan dat via clara.be podcast of de Clara-app. Schrijven naar bergendal@clara.be. Al uw reacties voor persoonlijk Lucas van der Talen worden doorgestuurd natuurlijk. Lucas, wat gaan we vandaag nog doen?
Ik denk dat ik ga doen wat ik graag doe op een herfstnamiddag. Een beetje lezen. De weekendkrant.
In je eigen boek?
Mijn eigen boek is nog eens vastgehouden. Dat is toch altijd iets miraculeus dat iemand zoiets wilt uitgeven.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.